Wij waren terecht in Kirjat Jearim. De vorige keer, in het laatste vers namelijk van 1 Samuel 6, dan wel het eerste vers van 1 Samuel 7. Waarbij wij terecht zijn in 1 Samuel 6, het laatste vers, aan het einde van een geschiedenis, de omzwervingen van de ark onder de Filistijnen. En in hoofdstuk 7 zijn wij terecht aan het begin van een nieuwe episode uit de geschiedenis. In het bijzonder ook een episode uit de geschiedenis van Israël. Want de ark wordt daar gebracht, staat er. Wordt vervolgens gebracht in het huis van ene Abinadab op een heuvel. En daar bleef hij staan tot in, 2 Samuel 6 aan toe. Want dan pas wordt de ark vandaar vervoerd, was de bedoeling, naar Jeruzalem. Dat is een hele periode waarin dus deze ark des verbonds domicilie vond in het huis van Abinadab. En hier wordt op eenvoudige wijze de vijand verslagen, de Filistijnen. Dat hiervoor heel wat voeten in aarde, waardoor Israël meende de ark des verbonds te moeten inzetten in de strijd. En u weet, het had dramatische gevolgen. In ieder geval, de overwinning op de Filistijnen zat er niet in. Integendeel. Maar nu de ark des verbonds weer in Israël is en Israël zich bekeert tot de Heer, blijkt die tegenstander, blijken die Filistijnen niet zo moeilijk tegenstander te zijn. Men verzamelt zich, men wacht op wat de Heere doet, en dan zijn de Filistijnen verslagen. Men hoeft ze alleen nog even na te jagen. In ieder geval, dat is wat gebeurd is hier. Maar in voorgaande hoofdstukken was dat uiteraard wel anders. Dit hele hoofdstuk in zijn geheel, feitelijk, is zo zonder meer, dat kan je niet altijd zo makkelijk zeggen, maar dit lijkt me toch heel duidelijk, is zo zonder meer een les voor ons in onze tegenwoordige tijd. Want dat het daarover gaat, dat lijkt mij tamelijk ondubbelzinnig. Uit de diverse details die genoemd worden. Ik zeg u altijd hoe dat werkt, hè. Symboliek is niet zo'n simpele zaak, dat meen ik oprecht. Maar aan de andere kant, men zou bepaalde zaken toch moeten herkennen zo langzamerhand. Je moet uitgaan van dingen die je zeker weet. Niet dat ik beweer dat de Bijbel een puzzelboek is. Integendeel, het is niet maar een tijdverdrijf en ook geen hobby of zoiets. Maar als je een legpuzzel krijgt, dan haal je natuurlijk toch eerst de stukjes apart met een rechte rand eraan, toch? Je begint toch eerst met een kader neer te leggen. Die stukjes zijn makkelijk herkenbaar, je hoeft niet naar de kleur te kijken. Je hoeft zelfs eerst niet eens te weten of het voor- of achterkant is. Je selecteert ze zo uit, want dat is samen de rand. Dat schiet dan al een mooi stuk op. En daarna heb je in het plaatje zelf soms, als het mee zit, ook nog een markante lijn, een horizon, de dak van een huis, wat het maar is. Zo. Dat zijn de markante dingen die je zonder meer kunt herkennen, zal ik maar zeggen. En dat heb je in die geschiedenis ook. Zal ik er eens een noemen? Dat moet ik eigenlijk zo niet doen, maar dat valt je zo op als je zo'n hoofdstuk leest. Hè? Dan lees je, ze haalden de ark des Heeren op, ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. Ze heiligden zijn zoon Eleazar. Zij heiligde zijn zoon Eleazar. Want Eleazar kennen wij. Uit het Oude Testament. En uit het Nieuwe ook eigenlijk. Al heet de man dan via het Grieks Lazarus. Of Saint-Lazare in het Frans. Ik heb me wezenloos gezocht, maar goed. Lazare. Hoe dan ook, die herkennen wij. Omdat het de naam is van de zoon van Aaron, de opvolger van Aaron, de tweede hoge priester van het oude verband. Maar daarom een uitbeelding van de eerste hoge priester van het tweede verband. Hebben we die nog? Hij is de tweede hoge priester van het oude verband. Maar van het tweede verband is hij de eerste hoge priester. op symbolische wijze. Eleazar is gewoon een beeld van Christus, de opvolger van Aaron, de hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, hooguit naar het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En daarom meer dan Aaron, maar dat is de formulering uiteraard in de Hebreeënbrief. En dan weet je dat je daarmee meteen aangekomen bent bij het nieuwe verbond. En het aanbreken van het nieuwe verbond is de aanstelling van deze Eleazar als bewaarder van de Ark des Heren. Waarom ook niet? De Ark des Heren is een beeld van de Heer Jezus Christus en Eleazar is dat ook. Ze beelden eigenlijk allebei hetzelfde uit als het er nou helemaal over gaat. Ja, dat maakt het er niet eenvoudiger op natuurlijk, dat ik dat erbij zeg. Maar daar komt het in de praktijk toch op neer. Zie? En dan weet je waar je bent. En dan lees je het volgende vers en het geschiedde van die dag af, want ik kom er zo nog wel op terug hoor. Van die dag af dat de Ark des Heren te Kirjat Jearim verbleef en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. Nou, dat verbaast mij dus helemaal niets, dat het 20 jaren worden. Nee, als ik een beetje arrogant word, broeder, dan zeg ik, ja, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Maar dat kan natuurlijk niet, want het had ook wel 2 jaar kunnen zijn. Maar iets met een 2, dat zat er wel in, omdat het de aanduiding is van onze tegenwoordige bedeling. Althans, van de tijd tussen de opstanding van Christus, dat is de aanstelling van de hoge priester van het nieuwe verbond, tot aan het moment dat hij officieel geopenbaard zal worden in zijn wederkomst. Dat is, als u het mij vraagt, 2000 jaar, overeenkomend met 2000 ellen uit Jozua hoofdstuk 3, om maar eens wat te zeggen. En het komt, en hier is het, een 2 met 1 nulletje erachter, is mij ook goed. Dan zijn het er 20, in dit geval 20 jaren. Maar het zal ook duidelijk zijn dat we die 20 jaren al tegenkwamen in de geschiedenis van Jacob, toen hij moest vluchten voor Esau en terecht kwam bij oom Laban, alwaar hij 20 jaar verbleef, alvorens terug te keren naar, laten we maar zeggen, het beloofde land. En ook dat is aantoonbaar een uitbeelding van het deel van de heilsgeschiedenis waarin wij leven, zal ik maar zeggen. En dan heb je altijd nog gewoon de 2. 2 dagen heet het dan. 2 dagen van 1000 jaar. Of wat het maar is. Maar in ieder geval dat getal 2 wordt in de Bijbel in dat verband gebruikt. En daarmee wordt de hele geschiedenis als het ware geplaatst. Er wordt dus gemarkeerd via deze eenvoudige uitdrukkingen dat het van rechtstreeks van doen heeft met de tijd waarin wij leven. Waarin de Ark des Verbonds nog niet zich bevindt waar hij zou moeten wezen. Waarin Christus dus ook inderdaad nog niet is waar hij zou moeten zijn. Dat wil zeggen, hij zal nog geopenbaard worden in de toekomst in Jeruzalem. Het zal u niet verbazen dat na die 20 jaar die hier genoemd worden, de Ark des Verbonds ook inderdaad naar Jeruzalem gebracht wordt in de dagen van David. Ik bedoel, dat is toch een voor de hand liggende parallel. Met andere woorden, wat ons hier geleerd wordt, is rechtstreeks op ons van toepassing, op ons in onze tegenwoordige tijd. Maar goed, ik kan beter de draad natuurlijk even aan het begin helemaal opnemen. In de eerste plaats, vers 1, toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim. Nou ja, in Kirjat Jearim kwamen we al in het vers daarvoor. Ik heb gezegd, geloof ik, het is een stad op de route naar Silo van Bet-Shemes, want daar waren wij vorige keer, van Bet-Shemes naar Silo, waar de ark vandaan kwam, want daar stond hij voorheen. Verder moet ik u zeggen, Kirjat Jearim wordt meestal vertaald met dorp of stad, want Kirjat is een nederzetting, hè? Een dorp, een stad, een gehucht, een vlek, een plaats, een gemeente. Hoeveel woorden hebben wij er eigenlijk voor? Ongeveer net zoveel als het Hebreeuws, zal ik maar zeggen. Want je heeft ook een heleboel woorden voor stad, dorp, En wat het maar wezen mag, hè? Kiryat en Jearim, dat wordt meestal populair vertaald met de stad van de bossen. Eventueel een stad van, van dorpen. Hoe daar precies bij komt, is mij ontgaan. Ik heb het voor u nagezocht dat Ayar, waar Jearim van afgeleid is, dat wordt in het algemeen opgevat als een beschermde, een bewaakte plaats. Daarna kan het van alles zijn. In de praktijk, een dorp, een stad, een omheining, een plaatselijke gemeenschap. Wat het maar is. Maar ik hou het maar gewoon op een bewaakte en dus een bewaarde plaats. Een plaats waar men bewaard wordt. Dus waar men veilig woont, eventueel. En daar zal het wel om gaan. Het is in ieder geval de plaats waar de ark bewaard wordt. En dat lijkt me voldoende verklaring voor de uitdrukking zelf. Kiryat Jearim. Waar staat, zij brachten de ark des Heren in het huis van Abinadab op een heuvel. En de zoon van Abinadab wordt aangesteld om de ark te bewaren. Dat lijkt me toch tamelijk voor de hand liggend allemaal. Hè? Abinadab wordt vertaald met, wat er maar staat in de boeken. Mijn vader, Abi, dat is duidelijk. Hè? En dan komt alleen nog Nadab en dan vertaalt men het met vader is gewillig, willig, genereus, als u dat wat zegt. Wat is iemand als hij genereus is? Vrijgevig. Ja. Dat komt aardig in de buurt, want Nadab vertaalt men ook wel eens gewoon met geven. Als men het oppervlakkig doet of niet verder erop ingaat of zo, heb ik ook voor u nagezocht. Nadab betekent eigenlijk iets als aandrijven, kracht geven. Zoals de wind een schip voortblaast. Heb ik niet van mezelf, stond in het boek. Aandrijven. En daarmee gewillig maken. Kan ook trouwens zijn, gewillig zijn. En daar komt de vertaling vandaan. Mijn vader is gewillig. Maar niet in de zin van dat hij doet wat ik wil. Maar wel in de zin van dat hij doet wat hij wil. Maar ten gunste. Maar de aandrijving is trouwens de mooiste. Dat is de meest fundamentele betekenis. Iets aandrijven, iets kracht geven, iets in beweging zetten. En eigenlijk iets in beweging zetten van binnenuit. En je vindt er een mooi voorbeeld van dat woord. En ook van de vertaling daarvan in Exodus 25. Die geef ik gewoon ter illustratie. Vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. En dit leuke is, ze hebben het woord twee keer vertaald. Namelijk vrijwillig bewegen. Hebben we die? Het idee is dat er kracht komt van binnenuit. Een gedrevenheid noemt men het ook wel eens. Hè? Wij zeggen dan, ik heb het in mijn hart om zus of zo te doen. Meestal zeggen we, ik heb gewoon het idee om dit of dat te doen. Maar ja, er komt iets van binnenuit en dat activeert een mens. En de uitdrukking Abinadab suggereert op zijn minst dat die vader, mijn vader, Abi, iets in mij, wel te verstaan, bewerkstelligt en kracht geeft, iets tot ontwikkeling brengt, iets bewerkt in ons. Daarna lezen wij Filippenzen. Is het hoofdstuk 3 of is het nog hoofdstuk 2? Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Nou, dat is een toepassing van dit begrip. Vrijwillig bewegen. Komt van binnenuit. Wat geïllustreerd wordt, is dat God in onze dagen een werk doet van binnenuit. En niet weliswaar van hem zijn binnenste uit, maar ook van ons binnenste uit. Vandaar dat begrip vrijwillig. Dat zijn ook al twee woorden trouwens, hè? En in de vertaling van Exodus 25 vers 2. Vrijwillig bewegen. Maar wil zet altijd wat in beweging. Toch? Eerst is er een wil en waar een wil is, is een weg en dan komt de beweging tot stand. Hè? En wat ons als gelovigen betreft, van ons wordt geleerd dat wij vrijwillig zouden bewegen. Dat is precies dit woord nadap. Dat wil zeggen, wij zouden doen wat de Heer in ons bewerkstelligt. Ja, ik zoek hem toch even op in Filippenzen. Niet dat het nergens anders staat, maar het wordt daar zo fraai samengevat in enkele woorden. In Filippenzen 2 is het, waar staat werk in vers 12, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, niet de zaligheid van uw geest, maar de zaligheid van uw zelf, lees hem vooral goed, uw zelfs, dat is de zaligheid van uw zelf. Ander woord voor zelf. Ego. Ja, ziel is ook hoor, dat is correct. En in gewoon Nederlands, maar dat begrijpt niemand meer, gewoon het woord eigen. Uw eigen. Maar het wordt in de algemeen beschaafd Nederlands niet meer gebruikt, omdat men in het Haarlemse dialect dat gepromoveerd is tot algemeen beschaafd Nederlands die uitdrukking kennelijk niet meer kende. Maar in de rest van het land wel, hè. Je eigen. Jazelf, je ego, bewerkt de zaligheid van uw ego. Een ander woord daarvoor is inderdaad ziel, dat is helemaal correct. Alleen ja, dat zijn we ook kwijtgeraakt. Men heeft het verward met geest, waarvan men niet wist wat het was. Dus nou weet men van ziel ook niet meer wat het is, hè? Zo werken die dingen. Maar goed, bewerkt de zaligheid van uw ziel. Dat is een term die we elders in het Nieuwe Testament wel degelijk tegenkomen, hè. Zaligheid der zielen. Zaligheid van het praktische leven. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u bewerkt. Want God is onze Vader die in ons het een en ander in gang zet. Abi Nadab. Zie? Die in u werkt, zowel het willen. Daar heb je vader is gewillig. Niet dat het de lading helemaal dekt, maar u begrijpt hoe men aan die woorden komt, hè? Vader bewerkt die wil in ons. Die in u werkt beide het willen en ook de uitvoering daarvan. Dat wil zeggen het werken. En hij doet dat naar, niet naar ons, maar naar zijn welbehagen. Zodat zijn welbehagen in ons werkt. Van binnenuit. Zie. En de prediking aan ons als kinderen Gods is er altijd op gericht, in de Bijbel bedoel ik, is er altijd op gericht dat wij die werking van God in ons binnenste niet tegenstaan. Maar daar gehoor aan geven. Daarom wordt ons verteld wat God zoal doet. Niet opdat we daaraan uitvoering zouden geven, maar opdat we het zouden herkennen als het in ons opkomt en het daarna ook voorrang zouden geven. Het zijn lastige dingen, heb ik gemerkt in de loop van jaren, om het uit te leggen, maar zo steekt het in elkaar. En daarna kan er staan, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Tegenspreken tegen die vader die het in ons bewerkt namelijk. We zouden dat laten gebeuren, ons daarvoor openstellen enzovoorts. Dan pas zouden wij onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke wij schijnen als lichten in de wereld. Een duistere wereld impliciet. Hè? Ik hoop dat begrip enigszins doordringt. Abinadab. Zeer zeker een aanduiding van God en zijn werk in onze tegenwoordige tijd en in het bijzonder in de gemeente. Wanneer men, en dat doet men meestal, men vertaalt zo'n naam binnen de context waar het maar een beetje past. En zegt, vader is gewillig. Hoezo? Nou, hij wil wel onderdak verschaffen aan de ark. Maar ja, dan ben je toch het grootste deel van het verhaal kwijt eigenlijk, hè? Maar goed, het gaat over het werk van God in onze tegenwoordige tijd. Daarna staat er op de heuvel. Dat wil zeggen, er zijn ook een heleboel woorden voor heuvel trouwens hoor. Maar het betekent altijd een hoge plaats. Een verheerlijkte positie, wil het altijd zeggen. Een dominante positie. Hè? En daar hoort die Ark des Verbonds ook thuis. Want die Ark des Verbonds is de uitdrukking van een verheerlijkte Christus die het woord Gods in zichzelf bewaart en gestalte geeft. Kortom, het is een uitbeelding. Ik heb het wel vaker gezegd, hier vast ook wel eens. Eigenlijk de Ark des Verbonds is, als het er helemaal over gaat, in essentie de uitbeelding van de trouw, namelijk het geloof van de Heer Jezus Christus. En daarna is de vraag, maar waar spreekt de Bijbel dan over de trouw van de Heer Jezus Christus, dan wel zijn geloof? Dan zeg ik, nou, Hebreeën 3, waar staat dat hij gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, en hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En trouw is hetzelfde als gelovig, en dat kom je weer tegen in Romeinen en Galaten, in hoofdzaak, daarbuiten ook trouwens, maar goed. Maar dieper ga ik daar niet op in. Op een heuvel, de uiteindelijke positie van de Ark des Verbonds zou ook op een heuvel zijn, al heet het dan meestal een berg, hè? Hoe die berg ook maar weer heette. Moria, Sion, en wat was het ook weer? Jehovah Jireh noemde Abraham de plaats. Maar goed, daar ga ik niet op in, maar in ieder geval op een berg. En hier is zover nog niet, maar wel op een heuvel. Een verheerlijkte positie, verhoogde positie. En dan staat er, en zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. Maar eigenlijk, als u nou de vraag mee naar huis kreeg voor de volgende keer, als je nou iemand hebt in de Bijbel die Eleazar heet, wat moet hij dan doen? Dan kun je waarschijnlijk, als je dat nazoekt in de Bijbel, meerdere antwoorden vinden, maar antwoord 1 is heus deze. Het heiligdom, de Ark des Heren bewaren. Want dat staat, net zo letterlijk, van die eerste Eleazar ook. Begrijp je me goed? We hebben in het Oude Testament 6 figuren die Eleazar heten. Daarnaast hebben we er nog een paar wiens naam men enigszins anders spelt. Misschien ook wel anders uitspraak, maar dan heten ze Eleazar. Dan valt er 1 letter uit. Nou ja, daar verandert niks mee hoor. Eleazar, en dan heb je nog Eliezer. Kijk, Eleazar betekent zoveel als God is hulp. En Eliezer heet dan, mijn God is hulp. Maar in essentie is het hetzelfde. Dat wil zeggen, we hebben nogal wat figuren van die naam. En daarna, zoals gezegd, in het Nieuwe Testament hebben we er ook nog 2. Eén schijnt denkbeeldig geweest te zijn, maar het doet ook weinig te zaken. De arme Lazarus, weet u wel, tegenover de rijke man. In die, wat we maar als gelijkenis beschouwen, gemakshalve. En daarna hebben we nog Lazarus, de broer van Maria en Martha uit Bethanië. Maar daar heb ik het zo nog wel even over. Maar de naam zelf moet duidelijk genoeg zijn. In de eerste plaats, wij kennen dit is de tweede Eleazar in de Bijbel, onder exact die naam, Eleazar. De eerste, die kennen we als de zoon van Aaron. Dat is in Exodus 6. Nou ja, het is tamelijk overbodig dat ik het lees, denk ik, maar vooruit. Exodus 6. Dat is in vers 24. Eleazar, de zoon van Aaron. nam voor zich een van de dochteren van Putiel tot een vrouw en ze baden hem Pineas. Dan weet u misschien meteen wie de derde hoge priester werd van het oude verbond. Want na de dood van Eleazar werd hij opgevolgd door Pineas. Die trouwens ook nog een rol in de geschiedenis speelt. Maar ik laat het er maar even bij. En je vindt hem ook zo genoemd als zoon van Aaron in Exodus 28 vers 1. Maar die ga ik niet met u lezen. Ik ga wel met u lezen Numeri 3. Numeri 3. Want daar staat precies wat ik net zei. Daar staat Numeri 3 vers 32... De overste nu der oversten van Levi, en dan gaat het over het opperhoofd, hè? Want zo noemen wij het hoofd van een stam, toch? Het opperhoofd, wat twee keer hetzelfde is, hè? Het hoofd van de stam van Levi, wel, Aaron was hoofd van de stam van Levi, en is al opgevolgd worden door Eleazar. En dat is wat hier dus ook staat. De overste nu der oversten van Levi zal zijn Eleazar, de zoon van Aaron, de priester. Zijn opzicht zal zijn over degene die de wacht des heiligdoms waarnemen. Dus wat is zijn verantwoordelijkheid? Het heiligdom bewaren, bewaken. Nou ja. Als je daarna in 1 Samuel 7 leest dat het gaat over een Eleazar die de ark gaat bewaken. Ja, dan denk je, ja, vanzelfsprekend, dat is wat hij doet. Zie? En dat staat hier in nummer 3 vers 32, maar in 4 vers 16 staat het geloof ik nog een keer. Ja, 4 vers 16 van nummer 3. Het opzicht nu van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, zal zijn over de olie des luchters en het reukwerk der welriekende specerijen en het gedurig spijsoffer en de zalfolie, het opzicht des ganzen tabernakels en alles wat daarin is aan het heiligdom en aan zijn gereedschap. Hier wordt niet de ark specifiek vermeld, hier worden andere dingen specifiek vermeld, vooral de dingen die een lieflijke reuk verspreiden. En in samenhang met het spijsoffer. Maar de dingen, dat lieflijke reuk. Samen met het spijsoffer zijn hoe dan ook een uitbeelding van het praktische leven van een mens in het algemeen die de Heere dient. Dat is de Heer een lieflijke reuk. U weet, reukwerk is uitbeelding van gebeden der heiligen, zegt Openbaring. Maar gebeden, daarvan zeg ik sinds jaar en dag, dat is niet maar een verbaal uitgesproken gebed, maar het is feitelijk alles wat de mens doet in zijn ondergeschiktheid aan, in zijn dienst aan de Heer. Dat heet samenvattend gebeden. Dat is een stijlfiguur, maar dat doet er nou verder niet toe. En het spijsoffer beeldt precies dat uit. Een leven dat in de praktijk gewijd is aan de dienst van de Heer. En daar wordt hier in dit vers de klemtoon op gelegd. Maar aan het eind van het vers staat gewoon, nou ja, aan het heiligdom en aan zijn gereedschap, het ganse tabernakel en alles wat daarin is. En wat is het belangrijkste van wat daarin is? De Ark des Verbonds. Nou ja, daar gaat het dan vervolgens over. Hè? Verder vinden wij vermeld, want ik ben hier nou toch, in nummer 20 vinden wij vermeld de dood van Aaron. En dat is een belangrijke gebeurtenis, omdat Aaron het type, ik ga een ander woord gebruiken, ga ik in oefenen om een ander woord te gebruiken voor mezelf. Aaron is het prototype, dat betekent voorbeeld, maar het woord type betekent ook voorbeeld, maakt niks uit. Proto is een extra voorzetsel. Heb ik wel vaker verteld om een woord te versterken, maar wij kennen in het Nederlands het woord prototype. Aaron is het prototype van alle hoge priesters van het oude verbond. Je kunt nog sterker zeggen, Aaron is het prototype van heel het oudtestamentische priesterschap. En dus van alle oudtestamentische priesters. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik heb gemerkt dat men gemakkelijk de draad kwijtraakt. Omdat men wel eens denkt van, ja, maar Aaron is de oud-testamentische hogepriester, dus hij is een beeld van de nieuw-testamentische hogepriester. En dat is wel zo, maar nou praten we toch over iets anders. Misschien moet ik eens moeite doen om dat hier uit te leggen. Dat lijkt me wel. Misschien is het wel nuttig om u daar eens bij te bepalen. Neem ik een mooi voorbeeld. Neem ik een voorbeeld. Van een voorbeeld uit de geschiedenis van het Gouden Kalf. U weet hoe het was. Mozes was zoek. Het volk vraagt aan Aaron, want op ter plekke werden ze ineens democratisch. Het volk vraagt in meerderheid aan Aaron, maak ons een gouden kalf. En dan met de hele geschiedenis kun je twee kanten op. Maar de een sluit de ander niet uit, integendeel. Maar het zijn twee verschillende dingen. U hebt van mij, dat weet waarschijnlijk niet, want het is heel lang geleden. Maar het kan zijn dat u van mij gehoord hebt dat ik gezegd heb, het gouden kalf is een type van Christus. Toch? Het kan zijn dat u dat gehoord hebt. Dat is ook zo, dat geloof ik ook. Maar het is maar een deel van het verhaal. Want in de eerste plaats, Aaron mag dan een type zijn van de nieuwtestamentische hogepriester. Hij is in de eerste plaats het prototype, met opzet gebruik ik dit andere woord, het betekent niks anders, maar hij is het prototype van alle oudtestamentische priesters. En daarom moest hij vervangen worden door een andere hogepriester en een ander hogepriesterschap. Men leest de Hebreeënbrief in het bijzonder hoofdstuk 7. Volgt u mij nog? Wat er gebeurde is dat Aaron, die in de eerste plaats gestalte geeft aan het oud-testamentische priesterschap, dat Aaron ook Mozes vergeet en de hele wet waarmee hij, van de wet des Heren, waarmee hij naar beneden van de berg zou komen, in plaats daarvan maakt hij eigenhandig met een pen, een griffie staat er. Hij schreef namelijk ook wat, bij wijze van spreken. Maakte hij een gouden kalf. Hij bewierp het met een griffie staat er. Maar iets bewerpen met een griffie kan heel goed betekenen schrijven. Dat was het niet, maar dat betekent het wel. Want wat de oud-testamentische, levitische priesters gedaan hebben, en waar dus die, dat gaat ook al de uitbeelding van was, is heel simpel. Ze hebben hun eigen wetten gemaakt, geschreven, met een griffie, en ze hebben die gesteld in de plaats van de wet des Heren. En dat heb ik niet uitgevonden, dat is wat de Heer zelf erover zegt. Want het staat in het Nieuwe Testament. Toen vroegen ze aan de Heer, waarom houden uw discipelen de wet niet? Zei de Heer, hoezo? Nou, ze was hun handen niet voor het eten. Lekker belangrijk, maar goed. Ze was hun handen niet voor het eten. Maar de Heer vraagt terug, maar waarom houden jullie je niet aan de wet des Heren? Want jullie hebben je eigen inzettingen gemaakt om je aan de inzettingen, aan Gods geboden niet te hoeven houden. Dat is een paar keer het Nieuwe Testament. Waarmee hij dus verwees naar de Joodse zeden, mores, de Joodse gebruiken, de judaïstische wetten die tot vandaag onder de Joden actueel zijn, maar ze staan in plaats van het woord van God. En als de Joden zeggen mij, wij hebben Mozes, dan zei de Heer, ja, Mozes, als je Mozes zou geloven, zou je in mij geloven. De Heer ontkent dat dus gewoon. De Heer zegt, jullie hebben je eigen wet, je eigen feesten, je eigen inzettingen, en je houdt je niet aan die van de Heer. En wie heeft die inzettingen gemaakt? De Joodse inzettingen? De Aaronitische priesters in de Babylonische ballingschap. En zij schreven letterlijk met een griffie, schreven zij wat we dan gemakshalve altijd maar noemen de Babylonische Talmud, met alles erop en eraan. En dat is de basis voor het judaïsme. En daar is die, dat gouden kalf in de eerste plaats de uitbeelding van. Nog afgezien van dat een woord kalf niet alleen in het Hebreeuws, egel, maar ook in het Nederlands letterlijk betekent, in beide gevallen betekent het afwijken. Ja, ja, echt wel. Afwijken. Ja, als je het ideaal en positief wil uitleggen, zeg je het is een cirkel. Maar de Bijbel zegt, ja, dat kan wel wezen, maar het is primair een bocht. Het is een afwijking van de rechte lijn. Het staat er ook bij dat ze door het gouden kalf afweken. Het staat er letterlijk. In Deuteronomium staat het achteraf. Dat ze daarmee afweken van het woord des Heren enzovoorts. Begrijp je wel? Kortom, Aaron is in de eerste plaats een beeld van het oud-testamentische priesterschap met alle feilen, alle afwijking, die daarbij hoort. En het maken van het gouden kalf is een beeld van het maken van de Joodse tradities. Het is door de Levitische priesters gebeurd en het wordt in de eerste plaats door Levitische priesters tot in onze dagen onderhouden. Want de Levieten worden geacht nog steeds een vooraanstaande leidinggevende positie te hebben in het Jodendom. Daarnaast, maar dan moet je eerst het beeld omkeren. En dat is voor velen lastig, maar dat kan, je kan beelden omkeren. Nee, van links naar rechts en van onder naar boven, dat kan. Spiegelen heet dat. Maar als je het beeld omkeert, dan is Aaron met zijn tekortkomingen een beeld van Christus. Die niet tekortschiet. Aaron was priester geworden naar de kracht des vergankelijke levens. Christus is priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. De wet heeft geen ding volmaakt en is in hoge mate duisternis. Het nieuwe verbond waarvan Christus hoge priester is, is helemaal volmaakt. Het oude verbond van Aaron kon gebroken worden. Het nieuwe verbond kan niet gebroken worden. Het oud-testamentische priesters sterven, worden door de dood verhinderd te blijven. Nieuw-testamentische priester heeft onvergankelijk leven en kan volkomen zalig maken, enzovoorts. Hebben die nog? Dat is een ander verhaal. En ja, ik vertelde het nu over Aaron, maar ik had dat natuurlijk net zo goed kunnen vertellen over Adam, hè. Toch? Adam is toch het prototype van u en ik. Zondaar, daarom heten wij Adam. En daarom vertaalt men de naam met mens, of mensheid. We zijn Adamieten. En we hebben adamitisch leven, de eerste mens is uit de aarde aards. Kortom, Adam is het prototype van heel de oude mensheid. Pas als je hem omkeert, om zo te zeggen, dan blijkt hij een afbeelding te zijn van de laatste Adam, met welke is Christus, enzovoorts. Maar dat heeft twee verschillende kanten, hoor. Je moet er wel mee oppassen, je mag ze niet door elkaar gooien, hè. En terugkeren naar Aaron. Natuurlijk is Aaron een type van Christus. En via Christus zou het oude verbond vervuld worden, beëindigd worden. En zou er iets nieuws, iets van goud, iets eeuwigs voor in de plaats gebracht worden. Enzovoorts. Dat is inderdaad zo, ja. Maar vergis u me niet, als dat gebeurt, wordt ook een einde gemaakt aan het judaïsme. Want niet het judaïsme is het nieuwe verbond. Hoewel het kwam in de plaats van het mozaïsche in de praktijk. Maar dat van Christus, dat is het nieuwe verbond. Enzovoorts. Symboliek, je moet er even mee oppassen hoe het werkt, hè. Nou goed, waar was ik eigenlijk? Oh, ik was bij Aaron en Eleazar, ja. Ik was in nummer 20, hè, waar sprake is van de dood van Aaron. Vanaf vers 22 is dat. Waar staat in vers 25? Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek... De berg staat er, hè. De Hor. Ja. Hij heeft trouwens twee toppen, dus zou niet weten waar we niet met Hor-Hor zou vertalen. Doe hen opklimmen tot de berg Hor en trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eliaza zijn zoon aan. Nou, u begrijpt waar het over gaat, hè. De een doet de mantel uit en de andere doet hem aan, hè. Krijgen we later weer bij Elia en Elisa en zo. Maar het is hetzelfde beeld, dat wil zeggen, want Aaron zal verzameld worden. Een eufemisme voor, hij zal sterven, en dat staat er dus achter. Hij zal verzameld worden, tot zijn vaderen heet dat. Hij zal daar sterven. En er staat er, dat is wat Mozes deed, ze klom op tot de berg hoor. Vers 28, en Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Zie. En daar wordt dus bij die gelegenheid Eleazar als de nieuwe hoge priester voorgesteld, maar je wordt geacht te begrijpen dat het een uitbeelding is van het einde van het oude verbond, Aaron, en het begin van het nieuwe verbond, aanstelling van Christus, Eleazar. En in zekere zin is dat gebeurd, want Christus is aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En in de toekomst zal hij als zodanig ook aan de volken getoond worden, als u het mij vraagt, op diezelfde plek. Op de berg Hor, denk ik. Want ja, dat is die berg die voor Petra ligt, hè, die je vanuit Petra, althans vanuit Eldeer, de hoogste plaats in Petra, hoogste bouwwerk van Petra, duidelijk kunt zien. En andersom, uiteraard. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Maar het gaat er maar om dat Eleazar de naam is van de opvolger van Aaron. Onder het oude verbond. Maar daarmee is Eleazar dus meteen een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Uiteraard. Nou ja, waarna men rouw bedrijft. Maar dat staat wel vaker in de Bijbel, hè? Maar als er staat dat ze rouw bedrijven, heeft het profetisch altijd van doen met die toekomstige gebeurtenis waarin men rouw zal bedrijven als over een enig geboren zoon, weet u nog? In de wederkomst van Christus. Als de opgewekte verschijnt, dan krijg je de verlaten rouw over degene die eenmaal leed en stierf. Maar vooruit maar. Maar ik hoop dat u die naam Eleazar wil begrijpen. Het is de zoon van die vader die alles in allen bewerkt, om zo te zeggen. De zoon van God dus eigenlijk. En daarmee een uitbeelding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij heet Eleazar en wat doet hij dus? De ark bewaken, zo hoort het ook. In het Nieuwe Testament vinden wij twee keren Lazarus. De ene keer in de gelijkenis, wat was dat, Lucas 16 of zo? Ja, Lucas 16, over de rijke man en de arme Lazarus. En de arme Lazarus ging dood en daarna de rijke man ook. En die had het wat slecht aan gene zijde, de rijke man. En toen zei die, vroeg hij aan Abraham, die er ook was, hij vroeg aan Abraham, kun je niet Lazarus terugzenden, dat hij mijn broers, prediken enzovoorts. En het antwoord was, nou ja, ook al zou er iemand uit de dood opstaan, dan nog zullen ze hem niet geloven. Waarmee dus in één klap die Lazarus, hoewel het verhaal niet verder gaat, maar die Lazarus is dus meteen een beeld van de Heer Jezus Christus, waarbij ter discussie staat of hij opstaat uit de dood. Maar ja, dat was de discussie in Johannes 11 ook. Over die broer van Maria en Martha. Hij stierf, hij was overleden, de vraag is, ja. En de Heer zei, ja, maar hij zal opstaan. Toen zei iemand, zal Martha wel geweest zijn. Misschien ook Maria, hoor, want soms kan ik die twee dames niet uit elkaar houden. Het waren trouwens zusters, dus ja. Maar een van die twee zei, ja, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Op de jongste dag in een keer. Maar dat bleek niet het geval, hij stond diezelfde dag nog op. Terstond heet dat. En dat is zo omdat de opstanding van Lazarus uiteraard een uitbeelding is van de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf. En het verband tussen de Heer Jezus en Lazarus, de band tussen hen, wordt uitgedrukt in dat de Heer Jezus over hem weende en dat men zegt, ziet hoe lief hij hem had. Ja, maar de Heer wist natuurlijk dat hij Lazarus daar uitdrukking gaf aan zijn eigen nabije toekomst. Hè? Zal toch duidelijk zijn. En u weet hoe het gegaan is, maar die mag ik er niet bij vertellen. Maar u weet hoe het gegaan is. Lazarus is opgestaan uit de dood en heeft later het evangelie gebracht in Provincia Gallica, de hoofdstad ervan trouwens, in Massilia. Ja, Marseille, ja, Marseille, ja. Ik heb zijn graf daar ook bezocht. Niemand wijst het aan, want ze generen zich ervoor, zeggen, ja, maar zijn legende, enzovoorts. Maar neem niet weg dat die beschermheilige is officieel van de stad, hè. En vanuit heel de stad zie je zo'n hele grote kerk met een koepel en een beeld erop van Lazarus. Maar in die kerk is hij niet begraven, nee, dan moet je ergens anders wezen. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar wat het uitbeeldt, waarom dat zo is. Omdat het evangelie van de opgewekte Christus inderdaad naar Gallië, provincia Gallica, naar Gallië, zeg maar naar West-Europa gegaan is en inderdaad via Marseille. Drukt het nog steeds uit. De historie laat sporen. Nou, littekens ook trouwens. Maar goed, daar heb ik het een andere keer wel weer over. Hè? Maar gaat maar dat u die naam Lazarus begrijpt. Een beeld van een opgewekte Christus in onze tegenwoordige tijd. Waar? In Jeruzalem? Nee, in Kiryat Jearim. Een bewaakte plaats. Op een heuvel. In het huis van die vader die in ons werkt bij de het willen en het werken. En het werkt hij niet alleen in ons, maar het heeft hij ook bewerkt uiteraard in de Heer Jezus Christus, die zich in zijn opstanding meldde met de woorden, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En toen werd hem gezegd, nou, eerst maar eens 20 jaar de Ark des Heren bewaren, in Kiryat Jearim. Toch, zoiets. Ik hoop dat u nu langzamerhand voldoende die geschiedenissen door elkaar kunt halen. Want dat is wel de bedoeling. Nou, daarna staat er, en het geschiedde, vers 2 van 1 Samuel 7. Het geschiedde van die dag af, dat vanaf de aanstelling van Eleazar, in het huis van Abinadab, dat de ark te Kiryat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 2000 jaren. Maar er staat natuurlijk 20, want anders past het in de geschiedenis niet. Maar die begrijp je toch? De Heer werd opgewekt uit de dood, aangesteld als de hogepriester van het nieuwe verbond, enzovoorts. En sindsdien worden de dagen vermenigvuldigd, zodat Petrus nog moet zeggen, ja, maar de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig en dat soort dingen meer. U weet wel. Spreekt gewoon letterlijk over onze bedeling. En het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Ze hadden het niet zo op met de Heer, betekent dat, hè? Ze kenden hem wel op een of andere wijze, maar ze waren het niet zo met zijn doen en laten eens of zo. Dat is wat het ongeveer voorstelt. En dan komt Samuel, dan komen de wetmatigheden Gods, het woord Gods, het plan Gods, de goddelijke beginselen waaraan Samuel nou eenmaal gestalte geeft in de geschiedenis, hè? In de symboliek vooral natuurlijk. Toen kwam Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, nou ja, die woorden waren niet nieuw, want de uitdrukking ganse hart, met uw ganse hart, die, dat weet u toch waar die vandaan komen, hè? Dank u, zuster. Ja, dan horen jullie het ook eens van een ander, zeg maar, hè. Uit de Mosaïsche wet, die begint zo ongeveer, hè, officieel. De Heer liefhebben met uw ganse hart, met uw geheel uw ziel, geheel uw kracht en wat het maar was. 100%. Indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden uit het midden van uw weg. Wat in oud-testamentische tijd vaak gebruik was, is in onze nieuw-testamentische tijd ook altijd aan de orde. Men kent de Heere wel, men gelooft ook wel in hem. Of moet ik gewoon zeggen, men is kind van God en men is daarvan ook overtuigd. Maar tegelijkertijd dient men andere goden. Zal ik u zijn verhaal vertellen? Misschien heb ik dat wel eens verteld, maar het is heel lang geleden. Toen had ik contacten, woon ik nog in Zwolle, had ik contacten met... Maar het was in Zwolle in elk geval. Had ik contacten met Molukkers. Zuidoost-Molukkers. Dat is weer andere... Dat zijn andere eilanden dan Ambon, zal ik maar zeggen. En het waren gelovigen. Ik hoor ze nog zingen met kerst. Zingen prachtig, die lui. Zoals de Maori's. Zoals op Hawaii, weet je wel, met stilgitaren en zo. Dat is geweldig, wat zingen die lui mooi. Emotioneel, vind ik fantastisch. Maar goed, dat terzijde. Maar in elk geval, ik had erkennen en ik gaf daar bijbelstudies. Hoe dat kwam, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het was zo. En op een gegeven moment moest ik bij iemand komen. En toen kreeg ik een heel verhaal te horen. We hebben hier toch wel wat problemen. Want ik durf het bijna niet te vertellen. Maar ze zeiden, maar af en toe komen hier hele legers voorbij op de galerij van de flat aan de Palestrinalaan in Zwolle. Hoezo hele legers? Nou, die komen hier voorbij marcheren enzovoorts. Ik zeg, hoezo? Ja, dat overkomt ons. Dat komt. En af en toe komt mijn schoonmoeder aan de deur bellen. Dat kan helemaal niet, want die is al jaren geleden overleden. Maar die staat daar, die belt, en doe je open, dan staat ze voor de deur. En dat soort dingen. Dat soort verhalen kreeg ik te horen. Die dingen overkomen mij nog nooit. Godzijdank. Maar ze vonden het nogal hinderlijk. Het waren gelovige mensen. Ik weet heel niet hoe het afgelopen is. Gelukkig is lang geleden. Ik weet nog wel dat ik vroeg, wat is dat nou voor een houten ding daar in de hoek? Stond zo'n hout snijwerk, weet je veel, stond er in de hoek. Zei ze, dat is een demon. Dat is een demon. Ja, dat is dat hebben wij hier in de... Er zijn vaak familiestukken en die worden vererfd. En dat kan je niet wegdoen enzovoort. Ik zei, als je van je schoonmoeder af wil, dan... Zou die demon maar eens het huis uitdoen? Ik weet niet, ik ben er geloof ik niet meer zo vaak geweest. Dus het hield vanzelf op dat ik daar bijbelstudies gaf en zo. Maar ik bedoel maar, het werd mij toen wel duidelijk, maar dat hebben ze me toen ook uitgelegd hoor, hoe dat dan was. Dat ze weliswaar geloofden in de Heer Jezus Christus, maar nog in een heleboel dingen meer die ze ook in stand hielden en die ook bepalend waren voor hun wijze van leven. Wat wij Westelingen dan bijgeloof noemen, zal ik maar zeggen, dat je om 12 uur 's nachts het huis niet uitgaat en dat soort dingen. Allemaal meer van die gebruiken. Maar er werd helemaal in ere gehouden. Er werd ook rekening mee gehouden. Want die dingen waren nu helemaal zo. En dat is ook zo. Want die demonen bestaan echt natuurlijk. Je mag al blij zijn dat zo iemand niet zegt. Dat is een god. Maar dat is, men zegt. Ja, dat is een demon.
Maar demonen zijn altijd actief. Dus om 12 uur 's huis uitgaan. Het maakt niks uit.
Je kan misschien ook de afgoden verzoeken. Door om 12 uur het huis uit te gaan, of wat het maar was, of bij volle maan, weet ik veel. Ik wil daar niks van weten en op bovendien zeker niet serieus over spreken. Maar waar het om gaat is dat ze wel degelijk die afgoden kennen en dus met de woorden uit de eerste Korintherbrief een gewoonte, vertaald met geweten, des afgods hebben tot nog toe. En dat brengt dit soort dingen met zich mee. Ja, niet altijd, maar soms wel. En bij sommigen heel ernstig. En dat is het hele punt. En dat is nog iets extreems, denk ik, wat ik nu vertel. Maar in het leven van heel wat gelovigen doen zich gelijksoortige dingen voor, namelijk, zij dienen de ere, maar ja, dat is maar een deel van hun leven, hè. Andere dingen zijn er ook nog, en die gaan ook voor ook, weet u wel. Dat komt van die boekjes die je vroeger op de boekentafels kon kopen altijd, hè. Dat was nog voor de uitvinding van de evangelische boekwinkels, geloof ik. Had je boekentafels, heette dat, hè. En daar staan ze, daar liggen die boeken, die lagen daar. Misschien nog wel, hoor, dat weet ik niet. Maar die boeken van hoe je als christen moet leven en hoe je je tijd moet indelen en hoeveel uren van je dag je voor je baas werkt en voor je vrouw en voor je kinderen, voor jezelf en voor de Heer. Misschien niet in die volgorde, dat weet ik niet meer. Want ik heb die boeken nooit kunnen lezen. Omdat ik ze in beginsel fout vind, hè. Zijn fundamenteel fout. We zijn kinderen van God, we dienen er maar één. Zie? Maar sommigen verdelen het op een of andere manier. En dat is een misverstand, want alles wat wij zouden doen, zouden wij doen van harte. Abinadab, vader is gewillig, of hoe dat maar heet. Zouden we doen van harte, goden en niet de mensen. En dat is wat Samuel hier dus zegt, hè. Hoezo ben je niet tevreden met de Heer? Dat komt omdat je anderen dient. En de Heer is daar niet tevreden mee. Je kan wel klagen over de Heer, die tekort zou schieten, of die niet doet wat jij wil, maar primair, jij zou doen wat hij wil. En geen andere heren dienen. Gij zult geen andere goden hebben. Hè? Dat staat ook in de wet, toch? Nou ja, over dat beginsel gaat het, hè. Dus hij zegt, indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En dan kan ik nog net even zeggen, dat nou duidelijk moet zijn wat het betekent. Heb je zo'n moeite met de Filistijnen? Met het vlees, dat hoeft niet meer uit te leggen, dat Filistijnen een beeld zijn van de oude mens, het vlees, dat wat zich wentelt, betekent het, in stof van de aardbodem eigenlijk, hè. Er zit maar één ding op, namelijk met je ganse hart tot de Heere bekeren en al die andere afgoden wegdoen, zonder reserve komen tot de Heer. Onderwerpt u dan goden, zei de apostel. En hij, de duivel, en al wat er aan vast zit, zal van u vlieden. En het is nu zo, het was toen ook al zo, en hier staat het voor onze lering. Het advies van Samuel is dat men de afgoden zou wegdoen. Ze worden ook bij name genoemd. In vers 4, de kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg. En zij dienden de Heere alleen. Niet alleen Baal, maar Baals in het meervoud. En de Astarots, ik heb wel moeite met de uitspraak van het woord, want Astarot is al meervoud. Eigenlijk. En dan komt er in het Hebreeuws namelijk. En dan hebben de vertalers er nog een keer een S achter gezet om aan te geven dat het inderdaad over een meervoud gaat. Meergoden worden ook niet genoemd. In de praktijk, zowel Baal als Astarot duidt op pakweg Fonicische godheden uit Sidon, zeg maar, uit Libanon. Fonicisch heet dat. Waarbij Baal een mannetje is, want het betekent ook gewoon heer. Het is zelfs als woord in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van Jehovah zelf, tot ongenoegen van de Joden, die dat dan weer weg hebben gewerkt. Ook in het Hebreeuws trouwens, dikwijls. Maar daar hoeven we het nou niet over te hebben. Maar een Baal is een heer, letterlijk. En Astarot is een dame. In de praktijk meervoud. Astarot. Dat ligt voor de hand, want ik denk dat het hier gaat om nou ja, eigenlijk ook prototypes van heidense godheden, om zo te zeggen. Wie het precies is, doet weinig ter zake. Ik denk dat onder Baal, in meervoud, alle Alles wat mannelijk is en wat God geacht wordt te zijn, wordt samengevat. En hetzelfde geldt voor Astaroth, waaronder alle vrouwelijke godheden worden samengevat. En dat zijn er nogal wat, maar heel fundamenteel. En daarbij is het vrouwelijke per definitie altijd meervoud, eigenlijk. De man, als het er helemaal over gaat, is er eigenlijk maar één. Het mannelijke is maar één, het vrouwelijke is meer, want het mannelijke is de kern. Dat is een punt, heb ik geleerd in de wiskunde. En het vrouwelijke is wat zich naar buiten uitdrukt. In het ideale geval is dat dan een cirkel en dat is een oneindig aantal punten, zei mijn leraar wiskunde. Dus dan wordt het vanzelf meervoud. Waar het over gaat is makkelijk genoeg, Baal als God in het algemeen. Die van de wereld, maar je komt altijd bij de duivel uit. Of het nou Dagon is uit de voorgaande hoofdstukken, de Filistijnen, of Baal van de, Phoeniciërs. Het is het mannelijke, het vruchtbeginsel, dat wat de fundamentele kracht geeft tot voortbrengen, om zo te zeggen. Want dat is wat zo'n godheid dan toch altijd eigenlijk uitdrukt. Of het nou de zonnegod is of een ander, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat om de oorsprong der dingen. En het vrouwelijke staat altijd voor vruchtbaarheid. Men zegt dan, ja, maar de godin Ceres is dezelfde als Iris en weet je veel wat. Ja, dat geloof ik direct. Het is altijd hetzelfde namelijk. Het is niet erg gevarieerd. God is de zon en godinnen, ja, dat is de aarde. De oudheid spreekt zelfs over de grote moeder. Is populair geworden in de vrouwenbeweging, de grote moeder. Magna mater, je moet het in het Latijn zeggen, dan klinkt het iets plechtiger. Want grote moeder, dat, nou ja goed. Magna mater wordt het dan. Hè. Maar het is de aardbodem, die wordt ook aanbeden dus in Glastonbury op die berg daar. Want dat beschouwt men als een zwangere buik, weet u wel. En dus is het weer de godin van de vruchtbaarheid. Daarom gaan de vrouwen naartoe die geen man willen, maar wel een kind. Hè? Ja, nou ja, zoiets. Ja, bommelders, dat is de tussenoplossing, dat is het compromis. Toch geen man, nou ja, voor eventjes dan. En het kind moet dan blijven, weet u wel. Dat zijn van die vreemde dingen waar ik nou maar niet verder op inga. Maar het is eigenlijk de samenvatting van alles wat als God wordt aangeduid. In hoogste instantie in de wereld. Het beginsel, zal ik maar zeggen, waaruit alles voortkomt. Dat is het mannelijke, dat is Baal, of wie het maar is. En het andere is Astaroth, of wie het maar is. Dat godin, dat is altijd van de vruchtbaarheid dan, dat weet u, hè. Maar in de praktijk legt men ons uit dat eigenlijk natuurkundige dingen zijn. Die gepersonieerd worden in de, wat men noemt, persoon van de god of de godheid. Weet u wel, hè? Nou goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar het gaat maar om dat ze die dingen zouden wegdoen. En voor de gelegenheid, voor deze keer, doet men dat dan ook, hè? En zij diende dus vervolgens de Heere alleen. Dat is waar het over gaat. Er is namelijk maar één God. En al het andere laat zich als God dienen of bestaat überhaupt niet behalve in de gedachten van de mens. Nou goed. Vers 4. Ze deden ze weg, diende de Heer alleen. Verder zeiden Samuel, vergader het ganse Israël naar Mispa, want zodra de afgoden weggedaan zijn en met de Heer als de enige alleen. Dat is alles en het is maar één, hè? Alleen, dat weet u toch. Hè? Alles bij elkaar is het er maar één. Maar daarna wordt Israël ook ineens één. Moet je meteen opvallen. Ze deden ze weg en ze dienden de Heer alleen. En vervolgens vergadert het ganse Israël naar Mispa. Want dan wordt Israël ineens tot één vergaderd. Dan worden ze ineens één. En Samuel zegt, en dan zal ik de Heeren voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa. En zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. U weet, water is een uitbeelding. In het algemeen van het woord van God. Wat precies de achtergrond van dit ritueel is, dat weet ik niet. Ik ken hem niet. Ik kom hem denk ik ook in de Bijbel niet tegen, voor zover ik weet. Maar de gewone symboliek ervan binnen Bijbels verband mag makkelijk genoeg zijn, hè? Water als beeld van het woord.
Levend water, bewegend water.
Nou ja, zoiets, ja. Ze golden het uit voor het aangezicht des Heren en zij vasten te dien dagen. En vasten is populair gezegd het zich onthouden van, zullen we zeggen, vleeselijke genoegens. Dan eet men geen vlees namelijk. En er was nog wat men dan ook niet doet. Maar goed, dat leg ik een andere keer weer uit, hè. Ik zei het toch duidelijk dubbelzinnig genoeg. Ja. Maar het wil zeggen dat men zich onthoudt van, zich beperkt, zich matigt. Dat is een van de trefwoorden in het Nieuwe Testament, waar over het leven van kinderen Gods gesproken wordt en waar gezegd wordt dat wij matiglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Beperkt. En dat wij ook in het praktiseren van onze geestelijke gaven, Romeinen 12... dat zouden doen binnen de maat die God ons gesteld heeft. Heb je die? Dat is beperking. Dus, we leven in deze wereld, maar het is onze wereld niet. We hoeven er niet overal aan deel te nemen, zal ik maar zeggen. We zouden er ook niet al te zeer in betrokken raken. Je kunt het soms niet voorkomen, maar een heleboel kun je wel voorkomen. Wis en waarachtig wel. En dat is wat vasten eigenlijk is, hè. Zich onthouden van de wereld als zodanig. En de andere kant is dan zich richten op de Heer. En ze zeiden al daar, wij hebben tegen de Heer gezondigd. Deden belijdenis van hun zonde. Vier die afgoderij uiteraard. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Hij richtte hen namelijk naar de Heer. Hij bracht hen weer op het rechte pad. Om zo te zeggen. Onder het motto, maakt rechte paden voor uw voeten. Uit Hebreeën 12. Daar wordt het tot ons gezegd, hè. En dan, wat er dan gebeurt. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa. In Mispa. Mispa betekent een wachttoren. Nou ja, het kan ook een wachtheuvel zijn, maar in ieder geval een uitkijkpost. Een positie waarvandaan men ver kan kijken en de dingen dus in de gaten houden. Het verruimt de blik, enzovoorts. Zo'n positie. En eigenlijk, in zo'n positie wonen wij, leven wij. Met een ruime blik op de omgeving en op de toekomst, omdat we de waarheid kennen, dan wel geacht worden te kennen. Alleen als je niet in Mispa bent, ja, dan zie je niet veel. Heb je die? Mooi onderwerp voor een preek, denk ik altijd, maar mijn probleem is, ik kan niet preken. Ik leer het ook nooit. Ik doe wel eens mijn best, maar dat kan ik niet goed. Maar dat zou een mooi onderwerp zijn. Bent u al in Mispa? Bent u al op de uitkijktoren? De wachttoren van de Jehovah's getuigen, ja. Niet dat die nou zoveel zien, maar je moet wel de goede wachttoren uitzoeken natuurlijk, hè. Toen maar weer. Dat is dan voor over een week de preek, hè. Maar goed. Maar u weet toch waar ik het over heb? Als we ons bevinden op de plaats die de Heer ons wijst, hebben we ruim zicht om ons heen. Zijn we ons bewust van de omstandigheden en weten we daar ook raad mee, om zo te zeggen. Nou goed, ze waren te Mispa. Er zijn trouwens een heleboel plaatsen die zo genoemd worden, want een beetje heuvel heet dus al gauw zo, hè, Mispa. In de Bijbel. Zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Dat is mooi als ze allemaal bij elkaar zijn. Toch? Als ze daar een feestje hebben of wat ze daar maar doen, dan ligt een groot deel van het land open. Je kunt zo invallen. En die massa daar die niet thuis is en die er niet op gerekend heeft, die is ook makkelijk te overvallen. Goed. Dus dat gingen de hadden de Filistijnen bedacht, en als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. Dat wil zeggen voor de verschijning, de komst, want dat zit allemaal in aangezicht, hè. Ze vreesden voor het aangezicht der Filistijnen. En dan staat er, en de kinderen Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van onze tweeën, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God. Let op, hè. Dat gij zoudt roepen tot de Heere onze God. Want ze hadden al die andere goden weggedaan. Ze waren nu alleen allemaal gericht op de Heer. En ze hadden net belijdenis gedaan van hun zonde. En nu zeggen ze tot Samuel, roep toch voor ons tot de Heer. Zwijg niet, maar roep voor ons tot de Heer, onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. En dan vragen wij ons af, hoe zal het deze keer gaan? En zoals ik al gezegd heb, dit keer was de makkie, ze hoefde niks te doen. Waarom ook, de Heer had alles eerder gezegd tot Israël. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. He? Zo gaat het hier ook. Maar er staat in vers 9. Toen nam Samuel een melklam. Nou heb ik nog nooit eerder van melklammeren gehoord. Jij wel?
Nou ja, het betekent een lammetje dat nog aan melk zit.
Ja, dat betekent het, ja. Het is tamelijk letterlijk vertaald. Eerst staat er het woord melk. En daarna staat er dit woord dat men vertaalt met lam. En dat woord voor lam, tala, heeft twee betekenissen. Het een is gevlekt, bespikkeld. Gevlekt. Zelfs wordt het soms opgevat als asymmetrisch. Maar goed, gevlekt. De andere betekenis is gewoon die van zwak. Nee, wat ik nou sta te bedenken, weet ik niet of ik dat zeggen mag of niet, hè. Ik heb geleerd dat als iets in de natuur, iets levens in de natuur, als, hoe meer asymmetrisch de bouw is, hoe zwakker het is en hoe eerder het doodgaat. Want dan is het niet stabiel gebouwd. Heb je dat? Nou ja, dat zit in het enezelfde woord. Vertaald met lam. De betekenis is gewoon van het is zwak. Maar, omdat het over een lam gaat, maar de betekenis is iets ruimer. Is iets die van gevlekt, dan is het ook niet egaal. Of het is asymmetrisch, dan is het scheef, dan is het ook niet recht en dus niet egaal. En om die reden is het zwak. En daarom, eigenlijk heeft het woord dus maar één betekenis. Alleen het wordt ook gebruikt voor een lam. En het woord melk staat er apart nog een keer voor. Een melklam. In ieder geval, het is zwak in de zin van het heeft bescherming nodig. Maar dat had je uit het woord melklam ook kunnen begrijpen, blijkbaar. Een nog zogend lam. Maar er staat, hij nam een melklam, hij offerde het geheel, het hele lam, aan de Heere ten brandoffer. Maar u wordt geacht te begrijpen waar dat melklam een beeld van is. Ja, die is makkelijk. wat dacht u gewoon van heel de gemeente? Dat wil zeggen Christus inclusief de gemeente? Een lam, geheel, geofferd aan de Heere, maar nu de gemeente in de aardse positie en dus nog zwak en ontvankelijk voor de inval van de Filistijnen. Ik bedoel gewoon vanwege het vlees. U weet wel, de dagen die wij nog over hebben in het vlees zijn van nature zwak. Alleen Paulus zegt ervan, ja, dat maakt niks uit. Ik zal roemen in mijn zwakheid. Ik zal roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. En als ik zwak ben, dan komt er tenminste niks uit mijzelf. En als er dan toch wat gebeurt, mag ik aannemen dat het van de Heer is. Want van mijn kracht kan het niet wezen. Dat is zijn verdediging, min of meer ten opzichte van de Korintiërs. Die zeggen, Paulus, dat mannetje stelt niet zoveel voor. Dan zegt Paulus, nou ja, maar door mijn bediening is wel die gemeente bij jullie ontstaan in Korinthe. Dus wat je nu net gezegd hebt, is dat het dan toch het werk van de Heer moet zijn. Want van mij kan het niet geweest zijn, ik ben maar zwak. Toch? voor de prachtige argumentatie. En daarna komt die beroemde tekst over... Ik heb daarover 3 keer tot de Heer gebeden en die heeft tot mij gezegd... Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als wij zwak zijn, ook individueel... Want als het een beeld is van de gemeente, is het ook een beeld van elk lid van de gemeente individueel. Als wij zwak zijn, is maar 1 ding wat je zou doen. Je leven, je lichaam stellen tot levend heilig Goden wel behagelijk offer. Dan word je sterk. En hoe eindigde bijvoorbeeld Paulus ook alweer? Ik geloof dat het Petrus was die het zei, onderwerpt u aan God. En hij, de duivel, zal van u vlieden. Precies. Nou, ik denk dat het dit uitbeeldt. Samuel nam een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Want waar men geheel aan de Heere gewijd is, zal de Heer zorgen. Vaste beginsel. Vers 10. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël, en de Heere donderde te 10 dagen met de grote donder over de Filistijnen. Ik vind het vermakelijk verteld, maar ja, het gaat gewoon over slecht weer, hè. Onweer, ze zullen wel gedacht hebben, het gaat slecht met het klimaat, maar vooruit. Ja. Het moet slecht weer geworden zijn, that's it. En ze verschrikten daarvan. De Heer joeg hen angst aan. Hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël en zonder dat Israël er ook maar iets aan deed. Dat bedoel je? Nou ja, dat is als je de Heer dient. Zo werken die dingen dan. Dan kan de vijand niks beginnen. Zie. Jacobus zegt, het wordt link, die verzoeking of wat het maar is, die komt niet van God, zegt hij. Maar dat we ontvankelijk zijn voor de verzoeker dan wel voor verzoeking, zit in ons vlees. Dat is de begeerte van het vlees enzovoorts. Hè? De begeerte der ogen en wat het maar is. Als dat er niet was, dan zou je niet ontvankelijk zijn. En dat is er wel, maar het zou overheerst worden door, dan wel gecompenseerd worden door ons verlangen, om zo te zeggen, begeerte, om de Heer te dienen. En dan is vlees van minder belang. In ieder geval zwak genoeg om geen invloed meer uit te oefenen. Althans om verslagen te worden. Zie, dat wordt wel afgeschrikt, dat is het idee. Nou goed. En wel door de donder. Dat is namelijk het woord van God. Want de donder is net als water een beeld van het woord van God. Vandaar dat de donder ook dikwijls gepaard gaat van nature met een enorme hoeveelheid water. En licht. Ja. En licht, zo hoort het ook. Alleen bij donder en bliksem denken wij niet maar aan het woord van God, maar vooral aan oordeel. Maar dat komt voort uit het woord van God. Toch? Ze werden verslagen. Meer was er niet nodig. Dat gebeurt later in de geschiedenis nog eens ooit een keer. Hè? Dat van de ene dag op de andere het hele leger vertrokken was. Het kamp had achtergelaten. Alle spullen, alle voorraden. Van de belegering van Samaria was, geloof ik. Als ik me goed herinner. Nee, het is al zo lang geleden, dat weet ik niet meer uit het hoofd. Hè? Maar zoiets. Hè? Het hele leger was weg. Precies. Hier ook. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en sloegen hen tot onder Bet-Kar. En toen nam Samuel een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben-Haezer en hij zei, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen, zodat we in de gauwigheid nog enige namen tegenkomen. In de eerste plaats, de Filistijnen werden vervolgd tot onder Bet-Kar. Geen idee waar het ligt overigens, want ik heb het nooit terug kunnen vinden. Bet is huis, dat is hetzelfde als Kirjat, als wat het maar was, een plaats waar men woont, Bet. En Kar, Kar betekent zoveel als weer een afgeschermd gebied. Daarom wordt het ook vertaald met weide, in de zin van een veilige plaats om te weiden. Misschien moet je dat erbij in betrekken. Een afgeschermd gebied. Dat wil zeggen waar anderen buiten gehouden worden, waar de vijand buiten gehouden wordt. In zo'n positie leven wij in. Toch? Afgezonderd van de wereld, gekomen tot de Heer en door hem verzorgd en in grazen geweiden. Zoals de helft van onze geestelijke liederen ongeveer zegt, denk ik soms, hè? Omdat ze allemaal ontleend zijn op Psalm 23. Hè? Bij wijze van spreken. Samuel nam een steen, maar een steen, dat weet u, zeker als een steen ergens neergezet wordt, is een beeld van de opgestane, de opgewekte Christus, hè? Hij nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen, dat wil zeggen halverwege tussen Mispa en Sen, wat dat dan maar wezen mogen. Sen, ja, is eigenlijk dat wat afbreekt of wat afgebroken is. En men zegt, ja, dat is bij een steen. Dat is een steen eigenlijk, een rotspunt ergens. Nou, het zal wel. Vandaar dat het woord ook vertaald wordt met tand. Een tand, een kies, een tand. Shen schijnt het te moeten uitgesproken worden. Maar ja, dat is wat afbreekt of doorbijt of scheiding maakt of wat het maar is, enzovoort. Maar etymologisch hangt het samen met, om iets moeilijks te noemen, het Engelse change, een verandering maken of aanbrengen, change. Maar dichter bij huis hangt het samen met ons Nederlandse woord voor zonde. Shen, zonde. Want zonde is afscheiding, dat weet u toch, is, wij zeggen, dat is doelmissen, ernaast gaan. Dat is een verandering, als het misgaat, is het een verandering, change. Maar het is zonde. Het Engelse woord sin. En het leuke is ook het Franse sans. Daar zit je zonder. S-A-N-S. Dat is het Franse woord voor ons. Zonder. Maar het is hetzelfde als het Engelse woord sinds in het meervoud, zonden. Maar u begrijpt wat het begrip voorstelt. Het is mis, er is scheiding, er is afzondering. Dat is het mooiste eigenlijk, hè? Afzondering. Maar die hebben we nou al een paar keer gehad. Afzondering. Want die hadden we ook al bij Bet-Kar. In de zin van afscherming. Beschermd, dan zou je het moeten noemen afscherming. Maar dat is de positie van de gemeente uiteraard, hè? Afgezonderd van de wereld. Geen raak, het is mis, geen raakvlak met de wereld, enzovoorts. Apart gezet, het Engelse woord asunder, sun. Asunder, apart gezet. Zie. En de afzondering waar het hier over gaat, is ongetwijfeld die tussen Israël en de Filistijnen. Scheiding tussen die beiden. Niks meer met elkaar van doen hebbend. En daarmee via nieuwtestamentische uiteenzettingen de scheiding tussen, zeg maar, geest en vlees. Tussen nieuwe schepping en oude schepping. De nieuwe mens en de oude mens. Dat is Shen. En daarna staat er, en hij noemde die plaats Eben, dat is die steen die je daar neerzet. Want Eben is een steen. Eben Ha-Ezer. Ha is gewoon de of van de, en Ezer vertaalt men volgens de vaste regels, vertaalt men Ezer met hulp. Zodat het wordt de steen der hulp. Met als commentaar, want tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. steen der hulp. U zult zien dus dat de hulp van Gods wegen daaruit bestaat dat hij scheiding maakt tussen geest en vlees. Toch? Tussen oude mensen, nieuwe schepping, nieuwe mens, oude schepping en nieuwe schepping enzovoort. Sommigen denken dat de Heer tot hulp is bij voor alles wat wij denken te kunnen en te moeten doen. En dat als wij ontvangen hulp te bekwame tijd, is het hulp bij dit en hulp bij dat, bij de afwassen, bij het oversteken en noem nog eens wat. Bij het examen juist, natuurlijk ja. Vanwege uw faalangst noem ik dat er maar bij. Dan hebben we ineens hulp nodig en dan geeft de Heer dat. En ik zal niet zeggen dat het niet zo is, maar ik zeg alleen dat dat niet meteen de betekenis van de term is. In de Bijbel niet. Daar bestaat de hulp daaruit dat we verlost worden van de Filistijnen. Dat we apart gezet worden, ergens bewaard worden enzovoort. Wanneer we tenminste maar alleen onverdeeld hem dienen. Het zal ook duidelijk zijn dat Ezer uit Eben Haezer van vers 12 overeenkomt met Azar uit vers 1. Eleazar. Daar ben ik niet op ingegaan, maar dat is net zo goed. Hulp. God is hulp, betekent dat. En hier in vers 12 heet het de steen der hulp. Ik heb het trouwens nog nagezocht, want het Ezer, het hangt er vanaf hoe je het spelt hoor. Als je het schrijft met een ajin aan het begin. En zo staat het hier, vertaalt men het met hulp. Maar als men het schrijft met een alef aan het begin, spreek je het nog precies één eruit. Maar dan wordt het gewoonlijk vertaald met gordel. Want zegt men, het heeft de betekenis van bij elkaar houden. Omgorden, bij elkaar houden. Maar ik tel ze gewoon bij elkaar op. Ik heb de indruk dat dat mag. Dat dat helemaal geen verschil maakt verder. De hulp bestaat daaruit dat de dingen bij elkaar gehouden worden. Heel gemaakt of heel gehouden worden. En dat is de hulp die je mag verwachten. Als de Heer ons hulp geeft, wil zeggen dat hij ons verlost van het vlees, van die oude mens, van de vijand enzovoorts. Dat is van de negatieve kant geredeneerd en aan de positieve kant. Dat hij ons deel doet uitmaken van, dat wil zeggen ons toevoegt aan een geheel, namelijk aan de gemeente. U weet wel. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. We hebben al die begrippen bij elkaar. Apart gezet, bij hem beveiligd en door hem verzorgd. Zie? En scheiding gemaakt van enzovoorts. Is trouwens nog een mooie, want in mijn etymologisch woordenboek staat dat het woord voor hulp, Ezer, eigenlijk twee woorden zijn. Twee woorden met twee letters, van twee letters. De een is, zeg maar, oets. Ats, of hoe je het maar uit moet spreken. Dat is het woord voor kracht. Zoals in Uzia, bijvoorbeeld. Hè? Oets. Dus kracht. En dat tsar aan het eind, dat betekent in de eerste plaats vreemd. En daarom die twee woorden samen betekenen hulp, want het is een kracht die van buiten komt. Heb je dat? Een kracht niet uit onszelf, maar die van buitenaf wordt toegediend. Dat is hulp, toch? En daarna, samen, wil zeggen, nou ja, het is een kracht die één maakt, die hele houdt, enzovoort. Maar hij houdt heel, wanneer het zaakje onttrokken is aan de wereld als zodanig. Daarna haast ik mij te zeggen, dat, want ik heb helemaal geen tijd meer, ik ben weer over mijn tijd heen, dat de woord Azar in Eleazar of Ezer in Ebenezer, dat woord voor hulp aan het begin van het verhaal en aan het eind van het verhaal, dus het hele geschiedenis kenmerkt. En de essentie van de geschiedenis is, als men zich nou maar ontdoet van die vreemde goden en daarmee de krachten die de wereld beheersen. En als men zich maar onvoorwaardelijk beperkt tot de dienst aan de Heer, dan ontvangt men van die Heer hulp en wordt men afgeschermd van en bewaard voor de Filistijnen, voor het vlees enzovoorts. En dat het woord hulp een breed begrip is, zoals ik het nu ongeveer uitleg. Ja, dat lijkt me wel duidelijk, want daarom wordt het in de Bijbel een paar keer genoemd, ter aanduiding van het werk blijkbaar van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de Heere is mijn hulp. Of onze hulp is van... Let op, hoe was die zin ook alweer? Hè? Precies. Ja, niet maar onze hulp is van de Heere. Onze hulp is van de Heere alleen. Nou, daar gaat het verhaal over. Die hemel en aarde gemaakt heeft, zo van buiten hem is er geen andere. Maar zo is het maar net. En als je daarna de connectie legt met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, van Christus, in het Nieuwe Testament, dan lezen wij in Hebreeën hoofdstuk 13, lezen wij, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, maar in Hebreeën 4 lezen wij, omdat wij een grote hoge priester hebben, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de ark des verbonds. Nee, dat staat er niet, dat staat tot de troon der genade, maar dat is de verwijzing naar meer specifiek het verzoendeksel, het deksel van de ark des verbonds. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de ark des verbonds, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Daar heb je de hulp. Ter bekwame tijd, voor als de Filistijnen aanvallen. Dan wel in de uren der bezoeking, of hoe het maar heten mag. Of in die dag, dat is trouwens Efeze 6... in verband met de geestelijke wapenrusting. Hè? Daar wordt ook gesuggereerd dat de vijand komt bij vlagen. Dat is vlees, Filistijnen. Alleen Paulus zegt erbij, nou ja, in werkelijkheid zit daar wat anders achter. Want eigenlijk zitten de Amorieten daarachter. Achter die Filistijnen. Dat zijn die overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. En ik heb hem nu weggeslagen om voor mezelf te zeggen, nee, ik moet nu ophouden. Maar als je verder leest in 1 Samuel 7, krijg je nog net die Amorieten te zien. Hè? Denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Vrede met de Amorieten. Nee, die Filistijnen worden geacht de voorposten te zijn van de Amorieten. Het Amorieten, overheden, machten in de lucht, zal ik maar zeggen, werken via het vlees. Dat zijn de Filistijnen. Maar goed, die heb ik u al eens eerder uitgelegd. Maar in het Nieuwe Testament kom je die waarheden gewoon tegen, maar dan worden ze letterlijk benoemd. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen Filistijnen, maar in werkelijkheid tegen de Amorieten. Alleen die Filistijnen zijn de voorposten, daar lopen wij tegenop in de praktijk. En wat je er tegen kunt doen? Geestelijke wapenrusting dragen, maar dat is in de werkelijkheid toch niet anders dan voor de volle 100% je onderwerpen aan de Heer. En dan gaat die vlaag van die aanval voorbij, dan zul je de vurige pijlen van de boze kunnen blussen. Kortom, dan zul je staande blijven, staat er. En dat was de bedoeling. Dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd, tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar we moeten het hier dringend bij laten en wij zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om dankbaar te zijn. Voor alles wat u ons geschonken hebt. Dat u ons inderdaad verlossing geeft van alles wat ons bedreigt in deze oude wereld. Dat u ons verlost hebt en ons plaatst in een nieuwe schepping eigenlijk. En wat deze wereld betreft, u hebt ons daaruit geroepen en apart gezet, opdat we in die positie en door u beschermd u zouden dienen. Slechts ons zouden richten op u, opdat we daarin, in die situatie en die bezigheid de overwinning zouden hebben op de vijand, wie dat maar mogen zijn. We zeggen u daarom dank dat we niet alleen verlossing en overwinning hebben ontvangen, maar dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. Omdat we mogen staan en kunnen staan in de kracht die u ons verleent door de rijkdom van uw genade. En we danken u te mogen leren uit uw woord dat waar wij ons zwak voelen, daar bent u het juist die uw kracht in onze zwakheid volbrengt. Omdat het u gewoond is, omdat u nu eenmaal zo werkt. En waar het vlees zwak is, daar hebt u de mogelijkheid om de rijkdom, uw rijkdom, de rijkdom van uw genade te openbaren en uw kracht te manifesteren in ons leven. Wij zeggen u daarom dank dat we zo door het leven mogen gaan. Onafhankelijk van de omstandigheden, maar slechts afhankelijk van u, die ons verlost hebt, die ons verlost en die ons ook zal verlossen. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.